Goedemorgen, gemeente. Allen heel welkom. U hier in de grote kerk en u met ons verbonden. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van de grote kerkgemeente en met de wens voor veel succes en werkplezier naar Jacqueline Rietveld. Vanavond om 7:00 zijn er zomervespers. Liturg is dominee Idlet Otten, organist is Johan den Hoed. Voor mededelingen, waaronder de collectes die van harte worden aanbevolen, verwijs ik u naar de laatste pagina van de Orde van Dienst. Deze Orde van Dienst staat ook op de website van de Grote Kerk. Het is nu gelegenheid voor stil gebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Onze hulp in de naam van de Heer. Laat ons bidden. Kom ons toch nabij, God van leven. Maak ons hart ontvankelijk voor u. Leer ons elkaar te zien zoals u ons ziet, dat wij oog hebben voor elkaar en elkaar dragen. in uw liefde. Door Jezus Christus, onze Heer. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind en zijn naam prijzen. Heer, die onze toevlucht zijt, omwille van allen die ontheemd zijn, op de vlucht geslagen voor branden en haarden van vuur. Christus, die de dood vernietigd hebt, omwille van alle slachtoffers van oorlog en geweld, verdreven van eigen huis en erf. Heer, die in uw goedheid ons de weg wijst, omwille van al het kwaad en alle rottigheid, roepen wij tot u. Heer, ontferm u. Thank you. De Heer zal bij u zijn. Laten wij bidden. Verborgene, ongekend en geheimvol gaat gij met ons om. Wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor de goede woorden die gij spreekt. En voer ons binnen in de wijsheid van uw koninkrijk. Door Jezus Christus onze Heer, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Openen wij de schriften bij de profetie van het boek Koningen. Die nacht verscheen de Heer in een droom aan Samuel. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. Salomo antwoordde, u bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven, die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Zo spreekt de Heer. uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Alleluia, 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 alleluia. Horen wij naar de woorden van het Heilige Evangelie volgens de beschrijving van Matthäus. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem, verborg hem opnieuw en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden, op de Heer des Huizes, die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Lof zij u, Christus. Ik nodig de kinderen uit om bij de doopvont te gaan staan. Van vakantie, maar er komen er alleen maar meer bij. Vroeger, toen mijn kinderen klein waren, gingen ze, ik meen dat het was bij een ijsje eten, dan kregen ze een schatdoosje. Kennen jullie dat? Hebben ze dat nu ook nog wel? Dat je iets koopt ergens en dat je dan een schatdoosje? Kennen jullie niet? Oh, dan hebben ze dat. Dat was wel heel mooi. Stel je nou voor, hebben jullie, wie heeft er van jullie een doosje, een soort schatdoosje, waar iets heel bijzonders in zit. Ja.
Een schatkist.
Een schatkist? Maar ja, ik ben nieuwsgierig. Wat zit er dan in?
Geld.
Geld. En wie heeft nog wat anders?
Oude munten.
Oude munten. Ik heb een keer van dominee Lefebvre ook een hele oude munt gekregen. Dat is inderdaad heel kostbaar. Ik heb ook een doosje bij me. Hier zit mijn grote schat in. Wat zal het zijn? Een diamant. Ik ben maar een arme dominee hoor. Een ring heb je goed. En kijk eens. Een parel. Nou, het is geen echte hoor. Het is gewoon een heel goedkoop dingetje. Maar ik heb hem ooit van een vriendin in Zuid-Frankrijk gekregen. En hij deed mij nu denken aan. Hebben jullie het gehoord dat Jezus vertelde over een parel? Dat iemand een hele bijzondere parel vond. En alles ervoor over had om die parel te vinden. Nou, geld is niet het allerbelangrijkste, Tobias. Zal ik hem even omdoen, de ring? Geld is niet het allerbelangrijkste. Maar wat is nou dan zo belangrijk dat Jezus zegt dat wij daar eigenlijk alles voor over moeten hebben? Wat zou dat zijn?
Liefde.
Liefde. Dat is heel mooi gezegd. Net zongen we een psalm. Daarin stond het gebod. Uw gebod is de grote schat. En het gebod van Jezus is inderdaad het gebod om elkaar lief te hebben. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie verder gaan doen. Jij hebt ook nog een schat in handen. Wat is dat? Je hebt het net verteld aan mij. Een poolvos, hè? Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat lijkt me ook een schat, hè?
Ik heb hem wel eens in het echt gezien.
Heb jij het echt gezien? Nou, ik geef jullie het licht mee. Even kijken, wil jij het licht dragen? Mag jij voorop? Dan gaan we die kant op. Tot straks. Lieve gemeente, vorige zondagen hoorden we Jezus vanaf een boot gelijkenissen vertellen aan de menigte op de oever. Zij die zich op de grens tussen land en zee bevonden. Over het koninkrijk der hemelen. Daarbij moeten we niet denken aan de hemel in de zin van een hiernamaals. Want Matthäus gebruikt de Joodse eerbiedige omschrijving van de hemel, de hemelen, als synoniem voor God. Dus het gaat over het koninkrijk van God, dat de ene juist hier op aarde wil vestigen. En de eerste gelijkenissen gingen ook over iets heel aards, namelijk het zaad, waarvan helaas slechts een deel in goede aarde viel. En vorige zondag hoorden we ook nog eens hoe tussen het goede zaad kwaad zaad werd gezaaid door een vijand die zijn werk in een oogwenk, ongemerkt, bliksemsnel, 's nachts voltrok, als de mensen slapen. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? Wilt u dat wij het onkruid weghalen? Echter, dan maakt Jezus duidelijk dat de werkers op de akker niet het inzicht hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Als zij datgene waarvan zij dachten dat het kwaad was zouden gaan uittrekken, dan zouden ze met het kwade ook het goede uittrekken. De les is dat het onkruid pas uitgetrokken kan worden bij de voleinding van de wereld. Met andere woorden, De ene zelf betracht geduld en terughoudendheid om het goede waartussen het kwade zich voordoet nog niet om te brengen. Het staat in schril contrast met hoe men in onze dagen met het kwaad meent om te moeten gaan. Hoeveel onschuldige Palestijnen, vooral kinderen, zijn niet gedood in de strijd tegen de terroristen van Hamas? Hoeveel goeden moeten niet lijden onder de kwade? En hoeveel haat wordt er zo niet opnieuw gezaaid? Na deze twee gelijkenissen over het zaad vertelt Jezus als derde nog die over het zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden die uitgroeit tot de grootste onder de planten, en over het zuurdeesem die een vrouw mengde met 3 zakken meel tot alle meel doordeesemd was. En de teller van de gelijkenissen stond daarmee op 4. Vandaag volgen er nog 3 die het zevental volmaken. Hoe volgen deze gelijkenissen elkaar op en wat is de rode draad erin? Tussen de 7 gelijkenissen door krijgen de leerlingen van Jezus ook nadere aanwijzingen voor het verstaan van de gelijkenissen. Dat ze zijn bedoeld voor hen die horende doof zijn en ziende blind bijvoorbeeld. En het geheel sluit af met een opmerking van Jezus over een schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel geworden is. Ligt daar wellicht een sleutel? Want leren in de zin van het Duitse lernen is, kun je wel zeggen, het centrale motief bij Matthäus, die Jezus presenteert als een tweede Mozes. Denk maar aan de bergrede. En zijn evangelie componeert als een leerhuis, een herlezing van de 5 boeken van de Torah. Trouwens, prachtig verbeeld dat lernen in deze preekstoel, met hiervoor de afbeelding van de doop, geflankeerd door de jonge Jezus lerende in de tempel en aan deze kant de bergrede. In de rabbijnse traditie waarin Jezus staat, zo schreef collega Klaas Holweda, heet een actuele uitleg van oude teksten een parel of een schat. Gaat het daarom misschien dat we vanmorgen allemaal wel op een of andere manier in deze dienst een parel vinden? Maar betekent het leerling worden van het koninkrijk van de hemelen niet vooral ook heel veel afleren? Je oordeel opschorten, niet te snel denken de wijsheid in pacht te hebben, door met het onkruid op de akker dan wel de rottigheid in het sleepnet korte metten te maken. Wordt ons bijgebracht vooral leerling te blijven, ons nog onderweg te weten en steeds ontvankelijker te worden voor nieuwe vergezichten. Vandaag horen we over een schat in de aarde, een parel en een visnet, waarbij het opnieuw opvalt dat het goede pas kan worden binnengehaald bij de voleinding van de wereld. Met andere woorden, het goede komt pas helemaal aan het licht na een periode van wasdom, van groei. Ons worden die verhalen verteld om ons handelen als gemeente van Jezus Christus, aan wie het koninkrijk van de hemelen wordt toevertrouwd, op dit goede af te stemmen, zodat het ongestoord in verborgenheid kan groeien tot het juiste moment is gekomen om het naar boven te halen. Zoals die schat die net zo lang in de akker verborgen blijft, totdat iemand die vindt en de hele akker koopt. Je vindt het niet zomaar, je moet er moeite voor doen. Of als de schone parels die net zo lang in het bezit van een koopman blijven, totdat hij een kostbare parel ontdekt en hij deze met het geld uit de verkoop van alles wat hij bezit kan kopen. Het vergt een zoeken naar wat werkelijk waardevol is. Zo kostbaar is het evangelie dat het de moeite waard is alles voor te verkopen. Iets wat de rijke jongeling niet voor mekaar kreeg. Het betekent ook een einde aan hun levenswandel tot nu toe. De schatvinder bezit immers dan alleen nog de akker met de schat. En de parelkoopman bezit nog maar één parel. Wat ze doen is radicaal. Zo stelt Matthäus zich Gods koninkrijk voor. Maar wie de keuze maakt, doet dat in vreugde. Als we bij de kerkvaders te rade gaan, vind je bij hen de verklaring dat de schat in de akker Christus is. Monnik Anselm Grün benoemt dit ook als het onaangetaste beeld van God in onszelf, dat begraven ligt in de aarde. Als we bij onze essentie komen, bij onze goddelijke kern, is al het andere onbelangrijk geworden. En ook de parel wordt als Christus uitgelegd. Zoals een parel zich ontwikkelt in een schelp, wordt Christus geboren uit de maagd Maria. En zoals een parel in een schelp is Christus goddelijkheid verborgen in een lichaam, ook in het onze. En als we Christus in onszelf vinden, hebben we de ware schat opgegraven. En dat is kostbaarder dan wat dan ook. Dan hechten we niet meer aan ons bezit en aan alles wat we tot nu toe bereikt hebben. Dat alles kunnen we dan loslaten vanwege die ene kostbare parel. Ten slotte de gelijkenis van het sleepnet. Het binnenhalen van de vissen gebeurt pas wanneer het net vol is met vissen. Pas dan worden de rotte vissen weggeworpen. Het lijkt op een versie uit de Thomas-evangelie, waarbij een visser zijn net in zee gooit, het ophaalt en te midden van heel veel kleine vissen één prachtige vis vindt. En zonder aarzeling gooit hij alle kleine vissen terug in zee en kiest hij voor die ene grote vis. Dus net als die andere gelijkenissen, ga voor het ware. Maar hoe kom je dat op het spoor? Vorige zondag vertelde ik u al over het nieuwste boekje van Tish Warren, een Anglicaanse priester uit Amerika, dat ik aan het lezen ben met de titel Voed de Vlam, Veerkracht voor de Vermoeide Ziel. En zij pleit daarin dat je dagelijks voldoende tijd maakt om na te denken, om nieuwsgierig te zijn en om te leren. Deze tijd en ruimte vormen onze leerschool. Ze stellen ons in staat om te luisteren naar de kern van de dingen. Maar dan volgt er bij Matthäus nog een zin die deze gelijkenis tot een zogeheten oordeelsgelijkenis maakt. Alleen te vinden bij Matthäus. Dan horen we hoe bij de voltooiing van deze wereld engelen erop uit zullen trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen waar ze zullen jammeren en knarsen tanden. Theoloog Arnold Huige concludeert in zijn boek Inferno, de ontdekking van de hel, dat ook op mijn nachtkastje ligt, dat bij Matthäus in teksten over het eindoordeel de waarschuwing het overwicht heeft op de troost. Matthäus wil kennelijk, ook in al ons leren, ons aansporen tot waakzaamheid. Onze inzet, ons antwoord op de boodschap van Jezus, het doet ertoe. Bedenk ook dat Matthäus schrijft voor mensen zonder macht en invloed, arm en vervolgd. Voor hen is het een troost te weten dat het God niet onverschillig laat wat mensen doen en wat ze op hun geweten hebben. de woorden volgroeid, vol van vissen, vol eindig der wereld, geven een werkelijkheid weer van een hemels koninkrijk dat pas zichtbaar wordt als het goede volkomen is. Voor dit alles is geduld en vertrouwen nodig. Kunnen wij dat opbrengen? Als het koninkrijk der hemelen zo verborgen is. We kunnen het Gerard Reven denk ik allemaal nazeggen. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Maar hoor dan het evangelie, de goede boodschap. Het gaat ergens naartoe. Het loopt ergens op uit, hier op aarde. Op brood, op leven, op een grote oogst, op een maaltijd voor alle volkeren, op het koninkrijk der hemelen, op aarde. En de schriften van Israël leren het ons elke keer weer, dat ons leven ergens op uitloopt. En wijlen mijn collega Geert Bogaert dichtte eens: wanneer ik bezig ben met de schriften, zijn ze al gauw bezig met mij. Er worden dan wegen zichtbaar waar langs Israël gaat en ging. Uit Babel vandaan naar een stad van vrede. Israël wenkt me, zodat ik begrijp dat ik mee mag gaan. Er is meer dan wanhoop. Dat is het evangelie dat klinkt uit de gelijkenissen. Niet wij zijn bezig met de schriften, ja dat zijn we wel, maar zo vaak raken we dan het spoor bijster. Ze zijn zo moeilijk en onbegrijpelijk. Maar gemeente, het is andersom. De schriften zijn bezig met ons leven. De eeuwige is bezig met ons. En door hem zijn wij op een weg gezet, hebben we een doel dat verder en dieper reikt dan het najagen van ons eigen geluk. We moeten onze tijd in deze wereld, als christenen die weet hebben van de voleinding van de wereld, dus niet afdoen als zinloos, maar juist zien als waardevol en zinvol. En Salomo wordt ons hierbij ten voorbeeld gesteld, de koning van de vrede. Hij stelt zich geheel in dienst van God en zijn volk en treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader David. En in een droom zegt de eeuwige hem: vraag maar, wat zal ik je geven? Zouden wij zeggen: een rijk of gelukkig leven, gezond, menswaardig bestaan. Zo'n leven wensen we elkaar toe. Maar Salomo vraagt wat anders. Hij vraagt om een opmerkzame geest. Letterlijk een horend hart. Om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Met andere woorden, hij vraagt zijn hart open te kunnen stellen voor wat God te geven geeft. Ik ben nog zo jong en heb nog geen ervaring. Aldus een nieuwe Bijbelvertaling. In de Naardense Bijbel lezen we: ik weet niet uit te trekken en thuis te komen. Hier staan de woorden uit Psalm 121 over je gaan en je komen. Salomo weet niet hoe te gaan en te komen, maar hij weet dat God, de maker van hemel en aarde, nooit zal sluimeren, dat hij die over Israël waakt, over ons gaan en komen, nooit slaapt. En dit gebed van Salomo maakt ons duidelijk aan wie Salomo zijn wijsheid te danken heeft. En zo, gemeente, zal ons gebed steeds moeten verwijzen naar een hoger doel dan de vergroting van ons bezit en genot, namelijk naar God zelf. En hoe minder wij werkers op Gods akker van God weten, hoe minder wij begrijpen van het goede en het kwade in deze wereld, des te harder moeten wij ons best doen om wijzer te worden, te leren, ons te trainen in geloof, in het horen van Gods woord en in het zitten in de kring van mensen die als schriftgeleerde leerling blijven en uit hun schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn halen. Als schriftgeleerde leerling blijven, portretteert Matthäus hier zichzelf? Of doelt hij op Jezus, die al wat het Oude en Nieuwe Testament beschrijft, tot volheid brengt? Gemeente, laat ons nooit vergeten, maar innig weten dat we op weg zijn naar onze bestemming. Naar een leven dat tot bloei komt als tarwe op de akker, bestemd voor de grote oogst. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En heeft hij ook vrijgesproken. En laat hij ook delen in zijn luister. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verbonden met onze gebeden zijn onze gaven. Vanmorgen bestemd de noodpot voor Venezuela. En voor het kinderhospice Binnenveld in Barneveld. En ik wil graag voorbeden doen voor mijn zielsvriendin Marjan, opgenomen in een hospice. Laat ons in vrede bidden tot de Heer, onze God. Eeuwige, wij danken u voor uw woord, wijsheid waar wij ons aan kunnen laven, als brood dat ons sterkt en als wijn die ons hart verheugt. In een wereld waar landen, bevolkingsgroepen, mensen elkaar bestrijden. Soms in een ongelijke strijd, zoals bij de genocide in Sudan. Bij het geweld van terroristen op de westelijke Jordaan-oever. In zo'n wereld bidden wij dat regeringleiders tot het inzicht komen dat haat slechts dood en verderf zaait en alleen verzoening leven doet. Midden in het krakeel van gelijk of ongelijk en wie het eerste begon, midden in het rumoer van ontelbaar veel vluchtelingen, midden in de hitte van de politieke spelletjes waarin de schuld wordt gelegd bij de ander, midden in het geschreeuw waarmee uw naam zogenaamd groot wordt gemaakt, maar anderen worden verdreven, bidden wij om wijsheid. Voor alle leiders, regeringen en politici, om hun verantwoordelijkheid te nemen voor duurzame vrede en een zuiver klimaat. Zo bidden wij. Wanneer gij uw engelen uitzendt, laat ze dan met andere ogen kijken dan wij vaak doen. En leer ook ons zien dat wie veel verloor waardevol is. Gij, bron van alle rechtvaardigheid, laat ons blijven hopen op het moment dat het duidelijk wordt wie uw kinderen zijn. Tot die dag, de dag van uw oogst, laat gij het kwade opgroeien met het goede. Maar hoe lang nog, God, moeten mensen lijden onder elkaar? Laat het uw kerk zijn die woorden van leven doorgeeft, die richting wijst en moed toont om anders te zijn. Mogen wij het zijn, God, die in al ons ongeloof en twijfel het verschil maken. Al is het niet op wereldschaal, dan toch in ons eigen leven en onze eigen omgeving. Wij bidden voor de zieken, dat zij hun kracht en hoop vinden bij u. Voor hen die leven met een ernstige ziekte of die eigenlijk al opgegeven zijn. Voor alle mensenkinderen in hospices, voor Marjan. Zo bidden wij u. Heer, wij bidden met een vloed van woorden, maar eigenlijk slechts om dat ene, om wijsheid, om ruimte in onze drukke agenda's voor wat er echt toe doet. En dat komen zal uw rijk, dat uw wil geschieden, mede door ons. Vanuit de stilte kapel danken wij u voor alles dat u voor ons doet. En wij bidden dat wij onszelf openstellen om weer dichter bij u te komen. Help ons u terug te vinden. Dat het licht van u weer mag schijnen en gezien worden met name voor hen die vooral donkere en droevige gebeurtenissen zien. Gedenken wij met dankbaarheid allen die ons dat vertrouwen op uw licht leerden en in liefde hun namen blijven noemen in ons midden, naast al datgene wat we aan u persoonlijk willen zeggen. God, onze vertwijfeling is groot, ons geloof vaak zo klein, maar onze hoop op u is groter. Gij weet wat goed voor ons is, verhoor onze gebeden en maak ons tot mensen die hun rijkdom vinden in de wijsheid van Jezus, uw woord dat vol belofte is en ons binnenvoert in de vrijheid van uw kinderen, deze dag en alle dagen van ons leven, door Jezus die ons voorgaat wanneer wij bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. kinderen hebben een hele tocht gemaakt naar uiteindelijk de schat. En iemand denkt bij de schat aan Pokémon-kaarten, maar toch ook aan mijn familie. Nou, dan is het mooi te weten dat we in de kerk allemaal familie van elkaar zijn. Ga dan heen in de rust en de vreugde van deze dag, dragende de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.